Hebreeën 5, waren we gebleven en ik lees vanaf vers 1. Want alle hoge priester, uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonden. Die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om derzelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, als ook voor zichzelf, offeren voor de zonde. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Die in de dagen zijns vleeses, gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit te vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn, oorzaak der eeuwige zaligheid geworden en is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen, dewel gij traag om te horen geworden zijt. Want gij, daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, heb wederom van noden dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. En gij zijt geworden als die melk van noden hebben en niet vaste spijzen. Want een iegelijk die de melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Maar der volmaakten is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. Tot zover. De vorige keer hebben wij al een begin gemaakt met het eerste vers van Hebreeën 5, waarvan ik gezegd heb dat er iets genoemd wordt waar pas later, en dan in hoofdstuk 8 vers 3, verder op ingegaan wordt. Hier is nog niet de complete uiteenzetting. Dus als je hier vragen over houdt, is dat niet raar dat je dingen niet begrijpt, want de uiteenzetting is nog niet af. Ik noem het nog maar een keer in hoofdstuk 8 vers 3 en in 5 vers 1. Er staat allebei, want elke hoge priester, uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonde. En diezelfde zin staat ook in hoofdstuk 8 vers 3. Want een iedere hoge priester wordt gesteld om gaven en slachtofferen te offeren. Nou ja, voor de zonde staat er hier dus al niet meer bij. Zodat je maar weer ziet dat pas, nou ja, hij gaat er eigenlijk in hoofdstuk 8 vers 3 nog niet op in. Eerst begint hij er nog over dat de oud-testamentische hoge priester op aarde was en de Heer Jezus is in de hemel. En dan staat er in vers 4 van, van hoofdstuk 8, daar wordt er op ingegaan, want indien hij op aarde waren, zo zou hij zelfs geen priester zijn, et cetera. Maar goed, daar wordt dus later op teruggekomen. Wat hier centraal staat, is dat de Heer Jezus uit de mensen genomen wordt, of dan wel werd, en voor God gesteld wordt. Nou ja, voor de mensen, maar voor in de zin van ten behoeve van de mensen en dan voor God, als middelaar tussen God en de mensen. De nadruk ligt daarop. Dat hij mens is. Mens was en mens is. Zoals we al in hoofdstuk 2 gezien hebben. Hè? Dat heb ik vorige keer ook gezegd. En ik herhaal het maar weer. Dat hij pas hoge priester zou kunnen worden. Als hij mens is. Als hij geen mens is. Kan hij geen hoge priester worden. Dat wordt gezegd in hoofdstuk 2. En hier wordt een stapje verder gegaan. Er wordt gezegd inderdaad hij was mens. En hij wordt nou genomen uit de mensen. En hij wordt gesteld als hoge priester. En daar heeft de apostel veel over te zeggen, zegt hij in vers 11. Maar dat doet hij in deze verzen nog niet zoveel. Hij maakt er alleen een begin mee met het hoge priesterschap. Hoewel dat de basis is en de kern van deze brief. Dat die hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Er staat, want alle, namelijk elke hoge priester, maakt niet uit wie het was, wordt uit de mensen genomen. Zoals ook Aaron. Dus daar keurig boven Christus overtreft Aaron. En in vers 1 staat alle hoge priester, dan wel elke. Maar de apostel heeft duidelijk Aaron in gedachten. Dat zegt hij ook in vers 4. Wordt door God geroepen, staat er. Om de functie van hoge priester te bekleden. Net als Aaron, die werd ook van Gods wegen aangesteld tot hoge priester voor het volk. En hier worden dingen gezegd die spreken over en over Aaron en over Christus. Daar bestaat nogal wat misverstand over. Sommigen zeggen nee, sommige dingen gaan alleen over Aaron. En dan zijn er weer anderen die zeggen nee, sommige dingen spreken alleen over Christus. Dat was bij Aaron niet zo. Maar ik geloof dat het over allebei gaat. Waarbij het ene een beeld is van het andere. En nou goed, daar komen we zo wel op. Het is in ieder geval duidelijk dat de hoge priester onder het oude verbond genomen werd uit de mensen. Aaron werd genomen uit de mensen, uit het volk. En als je dan vraagt waarom staat hier erbij dat de hoge priester moest genomen worden uit de mensen. Want ja, wat moest je anders doen? Een dier als hoge priester stellen? Of een of ander voorwerp? Nee, de hoge priester wordt genomen uit de mensen. Maar de apostel noemt het erbij om aan te geven dat het bij de Heer Jezus ook zo was. Als mens wordt hij gesteld tot hoge priester. Krijgt hij die verhoogde positie.
Maar hij werd toch pas hoge priester nadat hij gestorven is?
In zijn opstanding, ja, in zijn opstanding werd hij hoge priester.
Dus niet als mens?
Niet toen hij mens werd, maar wel als mens. Vorige keer heb ik dat ook nog even genoemd. Kunnen we nog wel even op terugkomen? In Hebreeën 2. Maar dat is het probleem altijd. Men vult dat direct in. Voor zijn kruisiging. En als mens hier op aarde. Omdat de nadruk ligt op die mensheid van de Heer Jezus. Zegt men, ja zie je wel. Want dat was in de dagen zijns vleesjes. Wordt ook zo genoemd. Maar hij is nu vandaag nog steeds mens. En hij is ook God. Ja, inderdaad. Daarom is hij ook de middelaar tussen God en de mensen. Of je dat kan begrijpen is een tweede, maar de Bijbel leert dat, mijn inziens, heel duidelijk. Maar er staat in vers 14 van Hebreeën 2, er staat, overmits dan de kinderen des vleesjes en bloeds deelachtig zijn, wij dus, als mensen, wij hebben vlees en bloed, zijn wij deelachtig, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden, namelijk vlees en bloed. Wanneer werd de Godheid mens? Want ja, als je zegt, wanneer werd de Heer Jezus mens, is zo raar. Want die naam Jezus kreeg hij toen hij mens werd, dus ik zeg maar, wanneer werd de Godheid mens? Bij zijn geboorte, uiteraard. Toen hij geboren werd uit de mens, net als wij allemaal. Nou ja, niet net als, want het zat iets anders, maar in grote delen wel, want dat is nou juist de strekking van dit gedeelte, dat hij gelijk aan ons is, want als hij niet gelijk aan ons is, kan hij ons ook niet verlossen. Dat is het idee. Maar de vraag is, nou ja, wat staat hier in vers 14, wat zou hij doen? Hij zou door de dood teniet doen degene die het geweld des doods had. Wanneer deed hij dat? Toen hij mens werd? Nee. Het was noodzakelijk dat hij mens werd om de dood teniet te doen. Hoe kan de Godheid de dood overwinnen? Dan moet hij eerst mens worden, want God per definitie kan niet sterven. Dus moet God mens worden om zich te vereenzelvigen met de mensen. En als mens de dood in te gaan en de mensheid vertegenwoordigende. En daarna stond hij op uit de dood. Maar hij verloste ons van de dood door zijn opstanding. En niet doordat hij mens werd. Dat was niet voldoende. En zo is met het hoge priesterschap net zo. Want er staat in vers 17. Waarom hij in alles, dat vlees en bloed dus, hè? Hij moest vlees en bloed worden. Hij moest in alles de broederen gelijk worden. Hij moest mens worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. Dan wel zou worden. En de vraag, werd hij hoge priester toen hij mens werd? Nee, hij werd niet hoge priester toen hij mens werd. Maar toen hij mens werd, vanaf toen aan, kon hij pas hoge priester worden. En dat werd hij in zijn opstanding. Dat zullen we ook in hoofdstuk 5 verder zien. Maar hij wordt uit de mensen genomen. Net als Aaron. Aaron werd niet hoge priester bij zijn geboorte. Zo werd de Heer Jezus ook niet hoge priester na zijn geboorte. Je wordt pas hoge priester na gebleken beschiktheid, de bekwaamheid. In ieder geval, dat staat in ieder geval van de Heer Jezus zo in dit hoofdstuk. Hij is gelovig geweest, is een weg van geloof gegaan. En daarom, nou dat zegt Filippenzen 2 dan, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En hier staat ook dat het een eer is om hoge priester te zijn. En dat neem je jezelf ook niet. Dan kan je niet zomaar jezelf uitroepen tot hoge priester. Nee, daarvoor moet je toch bepaalde capaciteiten hebben. En je moet bekwaam zijn om die functie te vervullen. En Aaron werd dus uit de mensen genomen. Ja, dat is spreekt voor zich. Maar de Heer Jezus ook. Om aan te geven, degene die nu hoge priester is, is een mens. Niet alleen was een mens, maar is een mens. Toen de Heer Jezus opstond uit de dood, toen zei hij ook, nou, geef mij maar wat vis en wat brood, dan kan je zien, ik ben geen geest. Hoewel hij geest is. Wij zijn ook vlees, maar wij zijn ook geest. Maar hij zegt, nee, ik ben nog steeds vlees. En kijk maar naar het litteken in mijn handen. Daar is een vrij plastisch beeld van de Heer Jezus. Het is niet dat de Heer Jezus maar een geest is en iets vaags. Nee, het wordt ons concreet wel voorgesteld. Hij is nog steeds mens. Hij wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Die uitdrukking hadden we ook al in het laatste vers van hoofdstuk 2. En ik heb het net al toegelicht. Hij wordt ten behoeve van de mensen bij God gesteld in de zaken die bij God te doen zijn. Wat hele algemene termen gebruikt in de zaken. Maar het is de functie van middelaar. En zo wordt hij verderop ook genoemd. Ik las het zo straks nog, moet ik even kijken. Er stond het zaken er ook bij. Moet even kijken waar ik dat vond. Nou ja, in ieder geval in hoofdstuk 8 vers 6. Staat die term. Wordt hij ook vergeleken met Mozes weer. Maar er staat in vers 6 van hoofdstuk 8. En nu heeft hij zoveel uitnemender bediening gekregen als hij ook eens beteren verbondsmiddelaar is. Het welk in betere beloftenissen bevestigd wordt. Dat betere verbond is uiteraard het nieuwe verbond en niet het oude verbond. Maar dat wordt verder ook uitgelegd. Maar daar komen we nog op. De Heer Jezus functioneert nu als middelaar tussen God en de mensen. Oh ja. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zei de Heer Jezus. Die functie is het. Het is als wij zeggen dat wij in Christus zijn, dat God ons ziet in Christus, dan is het ook die functie van die middelaar. Hij staat garant voor ons, hij staat in onze plaats, hij bidt voor ons. Dat is de functie van de hoge priester. En als wij dus zeggen, wij zijn in Christus, ja, dan ziet God ons in de hoge priester. Hij vertegenwoordigt ons bij God. Dat is het oude verhaal. Als wij zeggen dat wij ons zondig voelen en wij weten dat wij gezondigd hebben, dan zegt God, ja, ik zie geen schuld in jou, want die schuld is betaald en er is iemand die staat garant daarvoor. En er is iemand die is, hij is volmaakt gesteld en wij zijn in hem volmaakt gesteld. Spreekt ons, de mens spreekt ons er tegen, want wij kunnen er niks aan doen, we kunnen er niks aan veranderen. We zouden dolgraag onszelf willen reinigen, onszelf dopen in plaats van ons te laten dopen. Nou, wat voor beelden heb je daar nog meer van? Nou, de Joden inderdaad, die moesten zichzelf wassen. En dat doen ze nog steeds natuurlijk, hè? De Joden, alles rein houden. En twee keukens hebben ze ook, hè, voor de zuivel en voor het vlees, geloof ik. Nou ja, goed, dat soort dingen. Om alles maar rein te houden, om te zorgen dat ze niet verontreinigd worden. Maar God zegt, nee, ik zie jullie in Christus. En in Christus zorgt ervoor dat de gemeente gereinigd wordt. En dat die zonder vlek of rimpel voor God voorgesteld wordt. Hij staat daarvoor garant. En daar kunnen we van op aan, dat hebben we in hoofdstuk 3 gelezen, dat hij trouw is aan degene die hem gesteld heeft. Daar hoeven we ook niet over te twijfelen. Daar zeg ik met de bekende woorden van 1 Johannes 1. Indien wij onze zonden belijden. Dat is een bekend vers, hè? Dan wordt gezegd, ja, je moet je zonden belijden. Nee. Maar kunnen we wel even opzoeken door. Een paar hoofdstukken, een paar Bijbelboeken verder. De eerste Johannesbrief. Hoofdstuk 1, vers 9. Dat hele eerste hoofdstuk trouwens. Ja, het staat niet dat het over de hoge priester gaat. Maar de functie van de hoge priester wordt wel degelijk beschreven. Want er zijn sommigen die zeggen, nee, alleen in de Hebreeënbrief komt de hoge priester naar voren. Er wordt gesproken over de hoge priester. Er wordt gezegd dat Christus de hoge priester is. Maar ook hier wordt Christus omschreven als onze hoge priester. Alhoewel die term niet gebruikt wordt, maar hij wordt wel zo beschreven. En ik las vanmiddag in Efeze las ik nog dat Christus zich geofferd heeft, goden tot een welriekende reuk. En dat hij ons reinigt en heiligt. En die dingen lees ik allemaal in de Hebreeënbrief, maar het staat in de Efezebrief ook. Misschien komen we daar nog op. Nou, ik lees maar. Ik lees dan maar eens even vanaf vers 7 van 1 Johannes 1. Er staat, maar indien wij in het licht wandelen, wij als gelovigen. Dan is de vraag nog steeds, hè? Je kan een gelovige zijn, wandel je in het licht of wandel je in de duisternis? Want er zijn ook genoeg gelovigen die in de duisternis wandelen. Want deze brief wordt sowieso geschreven aan gelovigen, want als je ongelovig bent, lees je die brief niet. Nou, dan lees je wel, dan geloof je hem niet, heb je er dus alsnog niks aan. Dus de brief wordt geschreven aan gelovigen. En dan staat er, maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En dit gaat over praktische zaken, waar wij de waarheid kennen, wijsheid hebben, wijsheid Gods, niet onze eigen. Waar we verlicht zijn, om die term maar te gebruiken, zodat je ziet dat de dingen synoniem zijn, is hetzelfde. Als je verlicht bent, heb je kennis. En als je kennis hebt, als je goede kennis hebt, heb je kennis van de waarheid, want dat is onvergankelijk. Indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En waar dat zo is, staat er, het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. En als je het oppervlakkig leest, zeg je, ja, de Heer Jezus is voor onze zonden gestorven. En hij heeft zijn bloed gegeven op het kruis van Golgotha. Dat is allemaal waar, maar dat staat hier niet. Hier staat dat het bloed van Jezus, de Messias, wanneer werd hij de Messias? In zijn opstanding. Zijn zoon, wanneer werd hij de zoon? In zijn opstanding. Wat is bloed? Kan ook nog. Leven. Staat gewoon in de gemiddelde Bijbelse encyclopedie. Staat, nee, bloed is leven. Als het dier in het Oude Testament. Dan mocht je het bloed mocht je niet drinken. Waarom niet? Want het bloed is het leven. Dan wel de ziel van het beest. Bloed spreekt niet over de dood. Bloed spreekt over leven. Maar ja, als er in het Oude Testament een dier geofferd wordt, inderdaad, dan vloeit er bloed. Dat bloed wordt opgevangen en dat bloed, dan wordt alles met het bloed wordt bestreken, dan wel besprinkeld. En wat gebeurt er dan? Al die voorwerpen komen bij wijze van spreken tot leven. Hoe komt het allemaal tot leven? Door het bloed van het lam. En aan de ene kant wordt het lam buiten de legerplaats gebracht en verbrand. Uitbeelding van de dood, inderdaad. Er zit wel een uitbeelding van de dood in. Maar aan de andere kant, dat bloed, de ziel, wat overblijft, dan wel als uitbeelding van opstanding. Dat bloed, daar wordt wat mee gedaan. En dat is de essentie. En dat bloed, dat leven. Nou, wat doet bloed? Dat staat er hierachter. Het reinigt ons. Inderdaad, een andere keer staat er weer dat het door het bad des waters is, door het woord. Want water, ja, water reinigt ook en bloed reinigt ook. Niet als je het op het altaar smeert en de vier hoeken en op de grond en weet ik veel wat allemaal. Dan reinigt het niet. Letterlijk niet. Er wordt één vieze bloederige boel, bedoel ik maar. Maar bloed in ons lichaam reinigt ons. En je moet begrijpen dat je moet eerst weten wat bloed is in het lichaam. Heeft een reinigende werking. En als het bloed dan gebruikt wordt in die offers om alles te bestrijken. Ja, dan moet je begrijpen dat daarmee dus die dingen tot leven komen. Het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. We hebben wel zonden, maar hij reinigt ons. En we zijn geheel rein. We zijn geheel rein. We krijgen vieze voeten, maar hij was er. Vers 8 zegt dan, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dat is niet waar. Dan verleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet, want wij hebben wel te degen zonde. Alleen, als wij in het licht wandelen, dan reinigt hij ons daarvan. Als wij geen zonden zouden hebben, hadden wij ook geen hoge priester nodig. Maar dat doet heeft hij niks te doen. En dan staat er, indien wij onze zonden belijden, als we dat dan doen. Hoewel, als we in het licht wandelen, dan worden we gereinigd. Maar ze zeggen, ja, indien wij onze zonden belijden, als we dat doen. Ja, inderdaad, dan is hij ook getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigt van alle ongerechtigheid. Maar dat gaat over de praktijk van ons leven. Er staat ook niet dat hij genadig en barmhartig is om onze zonden te vergeven. Zo van, nou, ik zal het nog één keer door de vingers zien, maar hij bewijst ons geen genade als hij onze zonden vergeeft. Dat was het principe. Maar nu is hij trouw aan dat genadige werk. Laat ik het er zomaar zeggen. Misschien is dat het duidelijkst. Indien wij onze zonden belijden, als we dat doen, dan is hij getrouw en rechtvaardig. Want de regel blijft nog steeds. De regel bijvoorbeeld uit Efeze 1. Daar staan onze zegeningen, hè? De zevenvoudige zegeningen van Efeze 1. Kijk, men haalt altijd zo'n tekst eruit, hè? 1 Johannes 1 vers 9. En die plakt men ergens neer of zet men in een boekje. Zeg maar, ja kijk, zie je wel. Als we de zonde belijden, alleen dan reinigt hij ons. Dat zegt men dan. Dus we moeten actief bezig zijn met onze zonden belijden, want anders reinigt hij ons niet en dan is hij niet getrouw, et cetera. Maar dat is niet eerlijk, Bijbelstudie doen. Want er zijn tal van teksten die zeggen wat er in Efeze 1 vers 7 staat. Daar staat in welke, namelijk in de geliefde uit vers 6, dan wel door Jezus Christus uit vers 5. Dan wel in hem uit vers 4 en in Christus uit vers 3. Ik hoop dat je dat zo snel kan volgen. Want alles wat over ons geschreven staat in deze zegeningen, staat er steeds bij, het is in Christus. Het is in hem dat we zijn uitverkoren. Het is in hem, dan wel door Jezus Christus, dat we gepredestineerd zijn. Dan wel tevoren verordineerd zijn. Tot zoonstelling. Niet aanneming tot kinderen, maar zoonstelling. tot prijs der heerlijkheid in de geliefde. En dan vers 7. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed. Hebben wij. Door zijn bloed. Namelijk de vergeving der misdaden. Naar de rijkdom zijner genade. Met welke hij overvloedig is geweest. En als er staat is geweest, dan betekent dat dat nog steeds zo is. Met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Maar dat is dus de regel. De regel is de regel die ik vorige keer genoemd heb uit Romeinen 5. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Ja, maar ik voel me onrein tegen de Heer. Ja, maar wij zijn rein, wij hebben vrede bij God. En dat vraagt dus geloof. Zo'n houding, vraagt een gelovige houding. Als je zegt, ja, ik voel me onrein, dan geloof je eigenlijk niet wat er staat. En mocht je dan dus toch zo onrein voelen en er geen raad mee weten, dat je zegt, nou, ik kan het haast niet geloven, om het dan zo te zeggen. Dan zegt de Bijbel, nou, als je je zonden beleidt, als je daarmee naar de Heer gaat, dan reinigt hij dat. Dan komt het goed, dan moet je het hem ook maar vertellen. Ja, ik doe hier wat uitgebreid over. Het is niet eens ons onderwerp uit Hebreeën 5 vers 1. Maar het is wel van wezenlijk belang. Want dit zijn de eerste problemen voor vele gelovigen die deze waarheid voor het eerst onder ogen krijgen. Ja, daar wordt heftig tegen geprotesteerd. Dus daarom haal ik het maar aan. Maar hoe kwamen we erop? Nou, vanuit Hebreeën 5 vers 1, waar staat dat hij die middelaar is tussen God en de mensen, hij vertegenwoordigt ons daar. En hier staat, opdat hij offeren gaven en slachtofferen voor de zonden. En daarvan zeg ik, dit gaat over Aaron, maar het heeft ook een toepassing op Christus. Die wordt hier nog niet besproken. Maar die toepassing is er wel degelijk. En daar wordt pas verderop op ingegaan. Want de Heer Jezus heeft niet geofferd gaven en slachtofferen. Meervoud. Voor de zonden. Dat heeft de Heer Jezus niet gedaan. Want in Hebreeën 8, 19. Er staat dat hij één offer heeft gebracht. Alleen die offers van het Oude Testament zijn uitbeelding van dat ene offer. En dan zit je weer, hè, offer. Ja, de Heer is voor ons gestorven, is het eerste wat je dan te binnen schiet. Maar een offer, net als bloed, heeft niet enkel te maken met de dood. Maar een offer is hetzelfde als een gave, iets wat je iemand geeft. Dat bied je hem aan, aanbieden. Offeren, to offer. In het Engels is het gewoon een aanbieding, toch? Ja. Als je iets aanbiedt aan iemand. Een offer. Want je hebt ook offers in de Bijbel. Het heeft helemaal niks met de dood te maken. Want dus, wierook of weet ik veel wat. Ja. Een lam. Ja, maar dan wordt die weer geslacht. En dan, wordt die daarna geofferd. En heeft men de dood in gedachten. Dus dan neem ik dat niet als voorbeeld. Maar dat is inderdaad waar.
Reukoffers.
Ja, je hebt ook reukoffers, wierook en et cetera.
Was er eerst ook geslacht van?
Nee, dat heeft niks met de dood te maken. Maar ja, als wij aan offers denken, dat komt ook omdat het in zoveel liederen naar voren komt. Ja, dan denken wij aan de kruisiging van de Heer Jezus. Maar een offer is juist dat wat eerst gestorven is, dan wel geslacht is op de slachtbank of geslacht is voor het altaar. Staat erbij, wordt voor het altaar. Dan wordt het bloed wordt gebruikt om dat altaar in te smeren, zeg maar.
Dat is het lam, zeg maar, het slachtoffer.
Die is het slachtoffer, ja, inderdaad. En dat lam, dat dode lam, komt op dat altaar juist tot leven. Dat altaar is levend gemaakt door dat bloed. En dat wordt aangeboden, dat wordt levend gemaakt. Hoewel het eerst geslacht is. Maar dat zegt Openbaring ook, want Openbaring zegt dat Johannes, die ziet het lam staande als geslacht. Je kan zien aan het lam dat het geslacht is geweest, maar nu staat het. Nou, dat is met een offer net zo. En let er maar eens op als je het leest over die offers. Alles moest gereinigd worden. De nieren en Dit, dat, dus en zo. Moest allemaal gereinigd worden met water. En dan werd dat keuriger opgebracht. En alle troep. Dan wel de buitenkant. De oude mens. Dat moest verbrand worden buiten de legerplaats. Dus het is de uitwinning van en dood. En opstanding. Want zonder dood geen opstanding. Zonder opstanding geen dood. Die dingen horen bij elkaar. Want opstanding betekent niks. Als je niet weet wat dood is. Dus het zit er wel altijd in. Alleen je moet goed begrijpen dat de opstanding meer is dan de dood en belangrijker. En als er staat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonde, dan heeft de Heer Jezus dat ook gedaan. Alleen de toepassing op de Heer Jezus is dat hij één offer gebracht heeft. Maar daar kan ik nu niet op ingaan, want dan moet ik Hebreeën 9 en 10 en zo bespreken. Maar daar komen we nog op. Maar hou het in je gedachten. Dan staat er nog, er staat hij offeren gaven. En een gave, dan wel gaven, is inderdaad gewoon een gift wat je aan iemand geeft. Wat je dus aanbiedt. En een slachtoffer is inderdaad, een lam is inderdaad een slachtoffer. Maar het slachtoffer spreekt altijd over het offerdier. En gave is wat algemener. Nou, in dit verband niet zo heel erg van belang. Maar de Heer Jezus is onze middelaar. En dan staat er in vers 2. Die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden. Overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Dat hij staat hier zie ik niet met een hoofdletter. Het hoeft ook niet. Het had ook gekund hij en dan schuinstreep en dan hij met een hoofdletter. Om beide toepassingen weer te geven. Maar het idee is dat elke hoge priester, want daar gaat het immers om, elke hoge priester. Dus of hij nou van het oude verbond is of van het nieuwe verbond, maakt niks uit. Elke hoge priester kan behoorlijk medelijden met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Dan zegt men altijd, ja kijk, dat gaat over Aaron, want die kon behoorlijk, en dan zegt men ja, tot een bepaalde maat kon hij dat wel, want hij was zelf ook zwak. Maar behoorlijk, als het staat hij kan behoorlijk medelijden hebben, dan betekent juist tegenovergesteld, dat betekent juist dat hij dat naar behoren kon doen. Niet maar een beetje, niet maar, hij komt ook een heel eind, maar op een gegeven moment houdt het op of zo. Nee, hij kan behoorlijk naar behoren, zoals het behoort, kan hij medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden. Net zoals het stond in vers 15 van het vorige hoofdstuk. Wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar wij hebben een hoge priester die inderdaad wel medelijden kan hebben met onze zwakheden. En dan zegt 5 vers 2, inderdaad, hij kan behoorlijk, naar behoren medelijden hebben met ons. Met de onwetenden en dwalenden.
Nog ook omdat hij zelf mens is.
Inderdaad, omdat hij zelf mens is. Dat is de kern van het hele verhaal. Hoe weet die grote God die de hemel in is doorgegaan, die hoge priester, hoe weet die in godsnaam, dan wel in mensnaam, wat een mens doormaakt. Hoe het is om menselijke gevoelens, menselijke gedachten, menselijke die verzoeking te hebben. Wat is dat? Als het goed is, kan de godheid, zo hoog als die is, zich dat niet indenken en voelen en ervaren. Maar de Heer Jezus kan dat wel, want hij heeft is die weg gegaan en weet wat het is om verzoeking te hebben. Daar sprak vers 15 ook over. Hij is in alle dingen gelijk als wij verzocht geweest. Doch zonder zonde, hij heeft er niet aan toegegeven, maar hij weet wel wat het is. En hij weet ook hoe moeilijk het is. De Heer Jezus ging niet fluiten door het leven. Oh ja, ik ben de Zoon van God en het gaat allemaal over mij. En ja, ik moet die weg gaan. Maar goed, staat allemaal opgeschreven, dus dan doe ik dat. Nou, is klaar. Nee, maak ik me niet druk om. Nee, helemaal niet. Hoewel wij die indruk misschien hebben uit de evangeliën. Want dan lezen we alleen, en dat is wel een hele sterke hoor. Lezen we dat hij bidt in de hof van Gethsemane. En bloed zweet. Dus dat is wel wel heel erg. Alleen, wij denken dan, dat is het probleem ervan, wij denken dan, ja, nou, dat was een paar dagen, voor, nou misschien een dag voordat hij zou gaan sterven, dat wist hij dan. Maar dan in ieder geval, wat hij ervoor heeft meegemaakt, dat is hij dan fluitend doorheen gegaan. Op een gegeven moment, oh, nou moet ik gaan sterven en dan wordt het in één keer heel intens. Dat idee hebben we er vaak van. Maar het was toch wat erger dan dat. En hij heeft zich, hij heeft vaker die moeilijke dingen meegemaakt en die emoties gehad. Dat leren we met name uit de psalmen. Maar ook hier in vers 7 wordt daarover gesproken, over die dagen zijn vleeses. Wat heeft hij gedaan?
Er staan wat straks op diverse plekken ook bijvoorbeeld van dat hij met innerlijke ontferming bewogen was. Ja. Dat soort dingen. Nou.
Ja. En dat gaat dan wel over een ander dat hij met innerlijke ontferming bewogen was. Maar hij wist drommels goed hoe een zondaar zich voelde. Want als hij met innerlijke ontferming bewogen was, dan was hij altijd met innerlijke ontferming bewogen. Over onwetenden en dwalenden, zoals het dan hier staat. Daar was hij mee. Had hij sympathie, hè? Medelijden. Daar voelde hij medelijden voor. En in vers 7 staat ook dat hij in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen, niet gewoon één keer een gebed uitgesproken en toen was het heel heftig. Nee, hij heeft gebeden en smekingen met sterke roeping en tranen geofferd aan degene die hem uit de dood kon verlossen. Want hij zag namelijk er tegenop om te gaan sterven. En de Heer wist, aan de ene kant, ik zal er uit de dood opstaan. Spreekt de Heer ook over, voordat hij die weggaat. Dan zegt hij ook, de uren is gekomen. Niet de uren dat ik moet sterven, dat zegt hij ook wel eens. Maar hij zegt vaker, de uren is gekomen dat ik uit deze wereld overga naar mijn vader. Het spreekt niet over zijn sterven, maar over zijn opstanding. Dat wist hij. Maar misschien is het wel veel erger om dat te weten. Je kan het beter niet weten, want op het moment dat je het weet, dat je die weg moet gaan. Nou ja, het is niet zo dat als je die weg gaat, of dat je weet welke weg je moet gaan, dat het dan makkelijker wordt. Het wordt juist moeilijker als je weet welke weg je moet gaan. Maar als je niet weet welke weg je moet gaan, dan kan je achteraf zeggen, zo, ik heb best een moeilijke weg gehad. Maar als je daar altijd tegenop moet zien, en dat is wat er van de Heer Jezus beschreven staat. En hij kan dus behoorlijk medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden. Nu moet ik zeggen over Aaron, vind je dit niet in het Oude Testament. In ieder geval, ik ben het zeker niet met deze uitdrukking tegengekomen. Alleen ja, het idee is toch dat elke hoge priester geacht wordt naar behoren medelijden te kunnen hebben met de onwetenden en dwalenden. En hoe dat was, weten wij eigenlijk niet. Maar, nou ja, de schrift zegt het hier, dus het zal ook wel zo zijn. En in ieder geval geloof ik dat het bij Aaron dan zo was, dat hij behoorlijk medelijden kon hebben met het volk, zeg maar. Hij was blijkbaar degene die het meeste meegemaakt had en die het sterkste geloof had. En omdat hij dat was, kon hij behoorlijk medelijden hebben met de rest van het volk. Het spreekt niet over eeuwige dingen, is in het klein natuurlijk, het is een schaduw. Maar dat is de schaduw waarschijnlijk. Dat ook hij behoorlijk kon medelijden hebben. Maar men zegt altijd dat dit helemaal over Aaron gaat, omdat erachter staat, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Aaron, want ja, de Heer is toch niet met zwakheid omvangen. Je zou wel kunnen zeggen, hij was met zwakheid omvangen. Want hij was zwak en hij had emotie en wist wat het was. En het hele verhaal wat ik net vertelde, dat is een uitbeelding van zwakheid. En de vraag is hij nu nog steeds zwak? Ja, als je die vraag stelt, ja, dan moet je eerst vragen, wat bedoel je? Waarin is hij zwak? Want je moet dat er in het verband lezen waar het staat, uiteraard. En hier staat dat de Heer met zwakheid omvangen is. En daarom kan hij ook medelijden hebben met, nou ja, met ons, onwetenden en dwalenden. Maar is de Heer Jezus dan nog zwak? In welk opzicht? Nou, ik moet eerst wat anders ernaast leggen. Dat is wel leuk, uit dezelfde Hebreeënbrief. Twee bladzijden verder. Laatste vers van hoofdstuk 7. Als kom ik nu de volgende keer mee aan, dan zeg ik, ja, maar hier staat inderdaad dat hij Jezus niet zwak was. Want er staat in vers 28 van Hebreeën 7, er staat, want de wet, het oude verbond, stelt tot hoge priesters, meervoud, mensen die zwakheid hebben. Maar het woord der eedzwering, die na de wet is, stelt de zoon die in der eeuwigheid geheiligd is, dan wel die in der eeuwigheid volmaakt is. Het is toch duidelijk een tegenstelling dat de hoge priesters van het oude verbond zwak waren. En de hoge priester van het nieuwe verbond, de hoge priester van het nieuwe verbond, die is sterk. Dus, ga je naar 5 vers 2, dan zeg je ja, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en het dwalen, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Oh, dat gaat over de hoge priester van het oude verbond. Dus, nou, dan kunnen we het vers weer overslaan. Ja, of niet? Ja, zo gaat het toch vaak. En als je twee teksten eruit haalt en je zet ze naast elkaar, ja, dan klopt de hele redenering. Maar inderdaad, je kan uit de Bijbel kan je alles bewijzen, dus dit ook. Maar je moet je afvragen, dat laatste vers uit hoofdstuk 7, wat is dan de zwakheid van de hoge priesters van het oude verbond? En wat is dan de kracht? Alhoewel dat woord er niet staat. Wat is dan de kracht van de hoge priester van het nieuwe verbond? Nou, dat staat gewoon in de voorgaande versen van hoofdstuk 7. En dan... Wat zeg je? Vorige versen, zei ik. Vorige versen van hoofdstuk 7, ja. Dan begin ik maar in vers 21. Maar deze... staat mijn hoofdletter, gaat over... De Heer Jezus. Maar deze is met eedzwering hoge priester geworden. Doordien die tot hem gezegd heeft. De Heer heeft gezworen. Was een eedzwering. En het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in der eeuwigheid. Naar de ordening van Melchizedek. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En genen. Het zijn de hoge priesters van het oude verbond. Zijn wel vele priesters geworden. Van het oude verbond. Waarom waren er veel priesters onder het oude verbond? Omdat ze door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Het was de bedoeling dat de hoge priester altijd blijft. Want anders heb je er zo weinig aan en dan moeten ze steeds opgevolgd worden. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. En zo'n hoge priester hadden we nodig, wat er dan gezegd. En niet zo'n hoge priester van het oude verbond, die moest jaar in jaar uit, moest hij die offers doen, en bleef maar doorgaan. Maar waren een hoge priester nodig die het één keer deed, en dan was het afgelopen, was het klaar. Waarom? Omdat hij eeuwig leven heeft. En wat hadden de hoge priesters van het oude verbond? Ja, die hadden een probleem, want die werden door de dood verhinderd te blijven. En dan kom je in vers 28 aan. En dan staat er van, de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben. En dan vraag je nog een keer, wat is de zwakheid van de hoge priesters van het oude verbond? Die gingen dood, inderdaad. Maar het woord der eedzwering, wat zei het woord der eedzwering? Daarom las ik dat vers nog even mee. Vers 21. Maar deze met eedzwering. Gij zijt priester in der eeuwigheid. Sterf niet. Maar die na de wet is, vers 28, die stelt de zoon, die is inderdaad in de eeuwigheid geheiligd. Dus je moet je afvragen, welke zwakheid is dat? Want anders, ja, dan komt er iemand aan die zegt, ja, maar kijk, de zwakheid was alleen van hoge priesters van het oude verbond. En dan heb je dus weer een vers uit je Bijbel geschrapt. En als je daar één keer mee begint, dan, ja, dan houdt het snel op. Dus dan gaan we terug nog even naar Hebreeën 5 vers 2. Die behoorlijk kan medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. De Heer Jezus namelijk. En als je dan vraagt wat dan die zwakheid is, dan is het inderdaad wat je net zei, zijn mensheid. Dat hij mens is. Niet alleen dat hij mens was. Kijk, toen hij mens was, had hij die ervaring. Wist hij, heeft hij dat geleerd allemaal. Maar als je dat geleerd hebt en meegemaakt hebt, dan raak je dat niet meer kwijt. En die zwakheid heeft hij dus nog steeds. Voor ons namelijk. Om zo te zeggen, heeft hij een zwak voor ons. Want hij weet hoe het is om onwetend en dwalend te zijn. En als wij dus in bepaalde situaties, en ik denk dat dit met name gaat om praktische dingen die we tegenkomen in ons leven, waarvan we zelf zeggen, ja, we weten niet waar we heen moeten. Dan wel de weg die we moeten gaan, wat moeten we ermee aan? Misschien is de weg wel bekend, maar hoe moet je hem gaan? Je kan de weg weten, maar dan moet de weg kan soms aardig moeilijk zijn. En dan weet je, dan moet je ook kennis hebben hoe die weg gaat. Als je een berg beklimmen, die houdt zich er overal aan vast. Die weet wel de weg, die moet van daar naar daar. Maar hoe die weg precies gaat, ja, dat kan wel eens onwetend zijn. En daarin kan je wel eens dwalen. En dat kent de Heer, dat weet Hij. Hij weet hoe het is om mens te zijn, want Hij is het nog steeds. En dan nog over de... Is dat een beetje duidelijk zo?
Ja.
Oké. Die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden. Dat woord dwalende vind ik zo leuk. Want als ik het woord dwalende zie staan, dan moet ik altijd direct aan schaapjes denken. Want het was dwalende als schapen. Als schapen die geen herder hebben. En ik heb wel eens vaker gezegd dat de functie van hoge priester overeenkomt met de functie van de herder ten opzichte van de schapen. Dan wel de hoge priester voor zijn volk. Dat heb ik onder andere gezegd naar aanleiding van hoofdstuk 3 vers 7. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Maar er werd een citaat gehaald uit Psalm 95 vers 7. En daar staat er: heden indien gij zijn stem hoort. En dan zegt ja, dat is de stem van de Heer. Ja, oké. Maar als je hem opzoekt in Psalm 95, dan stond er inderdaad dat hij dat tot de schapen zegt. Nou, ik zal wel eens even kijken hoe het er staat, want ik weet het zelf niet meer precies. Dus dan zoeken we het nog even op Psalm 95. Nou ja. Psalm 95 vers 7, daar staat: want Hij is onze God en wij zijn het volk. Zijn er weiden? We lopen in de weide rond. En de schapen zijn er hand. En als wij de schapen zijn en als wij het volk zijn er weiden zijn, wie is Hij dan? Dan is Hij uiteraard de herder. Dat staat er van niet, maar als je netjes kan lezen, dan staat het er wel. Lijkt me niet zo heel moeilijk. Dat is gewoon pure typologie natuurlijk, hè? Hoe die beesten, hoe dat functioneert en hoe dat werkt. Het beeld gewoon wat uit. Ik had van het weekend nog een gesprek over, als je een school vissen ziet en er komt wat op af, dan reageren ze allemaal exact tegelijk op wat er gebeurt en dan blijven ze, als groep blijven ze zo bij elkaar. En dan vroegen we ons af van, misschien weet een van jullie dat, dan kan je me dat straks in de pauze vertellen, of die beesten nou, naar aanleiding dat er eerst eentje beginnen, dat het razendsnel achter elkaar gaat. Dat ze het van elkaar zien heel snel. Of dat ze gewoon op dezelfde gebeurtenis in zo'n school vissen exact hetzelfde reageren.
Collectief.
Als collectief. Als een gemeente, om het dan zo te zeggen. Ik denk inderdaad het laatste. Ze zullen het natuurlijk wel kunnen meten, ja, dat zal wel. Maar als ik er gewoon naar kijk, en daar gaat het tenslotte om, dan bewegen ze als één groep. En dan is het één geheel. En dan zijn wij één, te midden van de volkerenzee. Is ook een leuke woordspeling dan weer. Maar goed, maar dat is aanschouwelijk onderwijs. En dat is met schapen en een herder is dat net zo. Want de functie van hoge priester, dan gaan we zo pauzeren. De functie van hoge priester is de functie van herder. Dat kwam dus in hoofdstuk 3 vers 7 een beetje naar de oppervlakte. En het komt dus in 5 vers 2. Door dat woord dwalende komt het een beetje naar de oppervlakte. Ligt er niet dik bovenop, geef ik toe. Ik heb het woord dwalende ook niet nagezocht met een concordantie of weet ik veel. Maar ja, wat ik van de Bijbel ken, of wat het woord altijd gebruikt voor schapen die geen herder hebben. En in hoofdstuk 13. Als allerlaatste zegenbeden en groeten in de brief. Staat er inderdaad in vers 20. De God nu des vredes die de grote herder der schapen. Door het bloed des eeuwigen testaments uit de doden heeft wedergebracht. Namelijk onze Heer Jezus Christus. Die volmaken in u alle goed werk, opdat gij zijn wil mogen doen, werkende in u, hetgeen voor hem wel behagelijk is, door Jezus Christus. En dan wordt hij dus toch nog herder genoemd. En als je nou heel goed gelezen had, zoals we dat nou gedaan hebben, dan is het geen verbazing. Als je dat niet gedaan had, dan denk je, hey, dan verbaas je dat. Heet hij in één keer grote herder der schapen. Maar dat ligt er dus tussendoor, komt het toch aan de oppervlakte. Dus elke keer als je in ander verband leest over de herder en de schapen, dan kan je dus ook denken aan de functie van de hoge priester. Maar goed, we zullen eerst pauzeren. En in vers 3 staat, en om derzelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, als ook voor zichzelf, offeren voor de zonden. En vorige keer heb ik dit vers wel al enigszins besproken, vers 2 niet, dus hebben we net uitgebreid gedaan. Maar vers 3 drukt uit de eenheid tussen de hoge priester en het volk. Zoals de eenheid tot uitdrukking kwam in hoofdstuk 2. Waarin gezegd werd dat. Laten we even bladzijde terugslaan. In vers 11 waar staat. Want en hij, dat is Christus, die heiligt. En zij die geheiligd worden zijn allen uiteen. Ze hebben allemaal hetzelfde leven ontvangen. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Hij noemt ons namelijk broeders en dat drukt een nauwe verbinding. Drukt dat uit. Dat komt ook tot stand, die nauwe verbinding in de uitdrukking. Als er gesproken wordt over Christus en de gemeente als hoofd en lichaam. Het is eigenlijk het verhaal van 1 Korinthe 12, waar dat uitvoerig besproken wordt, dat Christus het hoofd is van het lichaam, dat wij allemaal leden van elkander zijn en dat wij allemaal ons leven met elkaar verbonden weten door het hoofd. En het hoofd staat daarin centraal, dan wel heeft de hoogste plaats, maar het wordt allemaal bestuurd vanuit het hoofd en het is één lichaam en het is één levend organisme, inderdaad, Romeinen 6, we zijn één plant met Christus geworden. En één plant is inderdaad één levend organisme. Een hele nauwe verbinding. En dat is wat ik lees in vers 3, als er staat, en om derzelfde wil moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf offeren voor de zonden. Want de hoge priester van het oude verbond moest inderdaad meerdere offers brengen. Eerst voor zichzelf. Hier staat de volgorde ook andersom. Hier staat gelijk voor het volk, als ook voor zichzelf. Maar de volgorde in het Oude Testament, voor de Oude Testamentische hoge priester, was dat hij eerst voor zichzelf moest offeren. Daarna voor zijn huis. Tussendoor, en daarna voor het volk. Gebeurt zelfs. Nou, misschien gebeurt het twee keer, maar dan staat er van, hij offert de eerste keer voor zichzelf en voor zijn huis. En daarna voor het volk. Het zijn verschillende offers met verschillende offerdieren. Ik weet zo uit mijn hoofd niet precies hoe en wat, maar ik geloof er moest ik weet niet meer precies wat, maar van die ene moest één dier zijn, die andere was twee dieren. Dat was met die weggaande bok, die had je twee bokken. En de een die moest inderdaad geofferd worden en de ander moest de hoge priester de handen op het hoofd van de bok doen. Want die was inderdaad de klos, dan wel de bok. De zondebok namelijk. Die moest de zonden dragen. De zonden werden overgedragen op die bok. Dat was inderdaad het offer voor het volk. En die bok die werd de woestijn ingestuurd. Zeg maar buiten de legerplaats. En die zonden die werden buiten de legerplaats gebracht. En de weggaande bok die verdween dus. Met die zonden. Want die waren overgedragen op de zondebok. En de andere bok werd inderdaad geslacht. En daarna werd bloed, meen ik, gebracht in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Dat waren dus twee bokken, maar dat was het offer voor het volk wat de hoge priester gebracht heeft. Maar waarom gaat het is dat het uit twee offers bestaat. En het offer van Christus bestaat uit één offer. En in dat ene offer heeft hij en zichzelf geofferd en zijn lichaam. Nou maak ik een hele grote sprong, maar nu wil ik wel een keer op de zaken vooruit lopen. Dan is het wat makkelijker te volgen. In Hebreeën 10. Het is een grote sprong, maar het is misschien toch wel goed om erop in te gaan. Want anders vraag je steeds af, hoe zit het met het offer? En hoe zit het met het offer voor hemzelf? En voor zijn volk, dan wel zijn lichaam. In Hebreeën 10, daar staat... Doe maar vanaf vers 4. Het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Dat kan namelijk helemaal niet. Het was alleen maar een uitbeelding van dat het op een hogere manier zou moeten gebeuren. Want het was maar een beeld. Dat is ongeveer hetzelfde. Ja, je kan wel gedoopt worden, maar daar word je niet zalig door. En dat, ja, je wordt er inderdaad alleen nat van. En verder gebeurt er niet zoveel. Je wordt niet gereinigd. Zegt Peter, schrijft het ook. Jij wordt je verder niet door gereinigd. Maar het is wel een uitbeelding van het feit dat je gereinigd wordt. Maar de daad op zich, ja, dat betekent niet zoveel. Zo was het met het offeren van het bloed van het stieren en bokken. Was net zo goed ook. Ja, dat had niet zoveel praktisch nut. Die handelingen, ja, zijn handelingen. Er worden voorbeelden gegeven van het echte offer. Dus het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. Daarom, zegt hij, daarom komende in de wereld. En heb je weer een probleem? Zeg maar, kijk, zie je, dit is bij zijn geboorte, want hier kwam hij in de wereld. En wat ging hij doen? Hij zei, gij hebt mij het lichaam toebereid, een brandoffer, een slachtoffer voor de zonde heeft u niet behaagd. En toen sprak ik kom om uw wil te doen, o God. En dan zegt men, ja, kijk, het staat komende in de wereld. Het was toen de Heer Jezus geboren werd op aarde, want toen kwam hij in de wereld. Maar de vraag is, wie kwam er dan in de wereld? Wie is die hij uit vers 5? Ja, dan zeg je, dat is Christus. Dan zeg je de Heer Jezus, ja. Maar waar gaat de Hebreeënbrief over? Dat hij hoge priester is. En als we daar ooit aan toekomen, dan zal ik het verder toelichten. Maar ik zeg nu maar gewoon, daarom komende in de wereld, wie kwam er in de wereld? Nou, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De hoge priester van het nieuwe verbond. Wanneer kwam de hoge priester van het nieuwe verbond in de wereld? Toen hij opstond uit de dood, vanuit het dodenrijk, kwam hij op aarde en werd ook verhoogd. Tot de troon van God, maar hij werd wel ingebracht in de wereld. In Hebreeën 1 vers 6, dat is misschien genoeg toelichting om jullie ervan te overtuigen dat het zo zit zoals ik zeg. Staat als hij wederom, dat gaat erom dat er weer een schriftplaats geciteerd wordt, de eerstgeborene inbrengt in de wereld. Dezelfde term, hè? Komende in de wereld, dan wel inbrengt in de wereld. Hebreeën 1 vers 6. Daarvan staat ook de eerstgeborene. Wie is de eerstgeborene? De eerstgeborene uit de doden uiteraard. En er staat ook achter, zegt hij, dat alle engelen Gods hem aanbidden. Wie wordt er aanbeden? De eerstgeborene. Namelijk de opgewekte Christus, die gesteld is ver boven de engelen. Daarom aanbidden de engelen hem ook. Want op aarde was die lager dan de engelen. Maar dezelfde term inbrengt in de wereld. Hij komt vaker in de Bijbel voor en moet je opletten dat wie wordt er ingebracht in de wereld? De hoge priester, dan wel Christus. Nou goed, 10 vers 5. Daarom komende in de wereld, zegt hij, toen hij opstond uit de dood, zei hij, slachtoffer, en er komt een citaat uit Psalm 40, slachtoffer en offerande, dat voor de zonde staat er niet bij, hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Dus de slachtoffer en offerande, offerande is gewoon offer, de offerande, het offer. Slachtoffer en een offer, dan wel het offer, heb gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Nog een keer, vers 6, brandoffer en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie ik kom, dan wel mijn lichaam komt, want daar spreekt hij over, gij hebt mij het lichaam toebereid. Vers 7 zegt, toen sprak ik, zie ik kom, in het begin des boekjes voor mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Wanneer zei de Heer Jezus dat? Toen hij op aarde mens werd, toen kon hij niet eens spreken. Dat denk ik dan, hè? Ik bedoel, maar het was wel zo. De Heer deed ook op aarde de wil van God. En toen hij zei, het is volbracht, toen was dat werk inderdaad ook volbracht. Maar er moest nog wel meer gebeuren, alleen er was een bepaald werk, was volbracht. En toen dat werk op aarde volbracht was, toen stond er een ander werk op hem te wachten in zijn opstanding. Namelijk het heiligen en reinigen van de gemeente, dan wel vele zonen tot heerlijkheid leiden. Hebreeën 2 vers 10. Toen sprak ik kom om uw wil te doen. Als hij tevoren, vers 8, als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offerande en brandoffer voor de zonde heb gij niet gewild, nog hebben u behaagd. Toen sprak ik, komt het vooral nog een keer, zie ik kom om uw wil te doen, o God. En hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Het oude verbond met inzettingen wordt weggenomen en het tweede wordt er gesteld. Dus niet het bloed van stieren en bokken, geen offers van stieren en bokken, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Ik kom, zegt Christus, om uw wil te doen. Ik ben dat offer. Daar komt het op neer. Hij heeft zichzelf geofferd. Dat is altijd leuk, hè? Het is een typologie, hè? De Heer Jezus is de hogepriester. Oké, wat offert hij dan? Hij offert zichzelf. Dus de hogepriester is een type van Christus. Maar het offer, wat de hogepriester brengt, is ook een type van Christus. Die twee zijn één. Maar Christus heeft zich geofferd aan God, zo staat het hier. Ik kom om uw wil te doen, ik stel me beschikbaar. En dan staat er in vers 10, in welke wil wij geheiligd zijn. Wij hebben deel aan diezelfde wil van Christus. Daarom leg ik zoveel nadruk op vers 5 als er staat, gij hebt mij het lichaam toebereid. Ik zei al, Christus is het hoofd van de gemeente, want dat lichaam is niet zijn lichaam wat gekruisigd werd, maar het is het lichaam, namelijk de gemeente. In welke wil wij geheiligd zijn, zegt vers 10, door het offer des lichaams van het lichaam van Jezus Christus, eenmaal. Het is ook zo één. Die kan je er ook uitknippen en ergens neerzetten. En zeggen, kijk, de Heer Jezus heeft zich één keer geofferd. Is gestorven voor onze zonden aan het kruis. Dat is waar, maar de vraag is of dat vers dit zegt. En ik hoop dat het langzamerhand doordringt dat het niet gaat om zijn offer van zijn lichaam aan het kruis. Als je dat al een offer mag noemen. Maar daar ga ik nu niet op in. Maar het offer van zijn lichaam, namelijk de gemeente. Daarom staat er ook in vers 10, in welke wil wij geheiligd zijn. Toen wij tot geloof kwamen, werden wij gesteld in Christus. daar wisten wij verder niks van wat voor consequenties dat had. Maar hier leren wij, doordat wij in Christus zijn, worden wij in diezelfde wil geheiligd. Worden wij ook geofferd aan God. Zouden wij ons ook ter beschikking stellen aan hem. Want wij zijn één plant met hem geworden. En wij zouden dus ook leven tot heerlijkheid des Vaders. Dan wel. Nou ja, nee, zo staat het. Dit is wel aardig. Dat zou ik er zo eens naast leggen. Er staat: wij zijn in die wil geheiligd. Door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Het lichaam, namelijk de gemeente. Wij zijn zijn lichaam. En daarom zijn wij met hem geofferd. Daarom zegt Paulus ook in Romeinen 12, vers 1 en 2. Ik bid u dan, broeders, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. Want dat is uw redelijke godsdienst, dan wel gewoon dienst, priesterlijke dienst. Hoezo offer? Zijn we dan priesters? Ja, inderdaad, we zijn priesters. En we zijn al geofferd door de hoge priester. Die heeft al dat offer gebracht en in die wil zijn wij geheiligd. Een hele andere terminologie vind je in Romeinen 6, die leg ik er dan maar naast. Irriteert mij altijd dat mensen de Hebreeënbrief zo apart zetten en zo. Nou, dat gaat over de hoge priester. En dat is net dat een heel ander onderwerp is dan al die andere brieven. Het onderwerp is niet anders. Het wordt alleen op een hele andere wijze verteld. Kijk, je kan een bepaalde waarheid kan je op vele verschillende manieren vertellen. En in de Hebreeënbrief gebeurt het heel veel vanuit die kant vanuit het Oude Testament, die typologie die daarin zit. Maar de waarheid die naar voren komt, vind je in Romeinen, Korinthe, Efeze, Galaten. Maakt allemaal niks uit. Die vind je overal terug. Afgezien dan van misschien een kleine brief als Judas. Maar dat vind je overal terug. Want wat we net gelezen hebben, dat wij door de dood en opstanding en het offer van Christus, dat hij zich beschikbaar stelt om te wandelen tot de heerlijkheid des Vaders. Maar daarom heeft hij zich geofferd. Dat vind je in Romeinen dus ook. Dat staat in Romeinen 6 vers 3 dan maar. Dan begin ik met 3. Of weet gij niet dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. We zijn met hem gestorven. Nou staat er gewoon achter, hè. Wij zijn dan met hem begraven door de doop. De eenwording met hem. De doop in de dood. Aan de ene kant zijn we met hem gestorven en begraven. Opdat, we zijn met name dood voor de zonde. Vers 2 zegt dat, hè. We zijn der zonde gestorven. Maar we zijn niet helemaal dood, want we hebben aan de andere kant ook leven ontvangen. Opdat, vers 4, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is. Oké, dat is de gebeurtenis van zijn opstanding. En dan? Dan is hij opgewekt en dan is hij in de hemel en dan horen we nooit meer wat van hem. Nee, er staat: hij is opgewekt tot de heerlijkheid des Vaders. Hij leeft nu tot heerlijkheid des Vaders. Alzo ook wij. Alzo Christus. Gestorven, begraven, opgewekt tot heerlijkheid des Vaders, met als doel wandelen, want dat woord wordt gebruikt, hè? In ieder geval voor ons, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Zoals Christus, en je kan het gewoon omdraaien, je kan ook zeggen, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is en wandelt in nieuwheid des levens, zo zouden wij ook leven tot heerlijkheid des Vaders. En het gaat dus over praktische leven na die opstanding. Want het is één ding dat Christus is opgewekt, maar hij leeft. Dat is wat bloed altijd uitbeeldt. Bloed beeldt niet uit de opstanding, maar het actieve, praktische leven van Christus. Dat is verborgen, dat weet ik wel, maar dat wordt ons hier geopenbaard. We zouden net als Christus wandelen tot heerlijkheid des Vaders. Want, had er gewoon achter kunnen staan, wij zijn in zijn wil geheiligd. Wij zijn in zijn wil apart gezet om hem te dienen. Maar ja, hier staat nou eenmaal, we zijn één plant geworden met hem. In de gelijkmaking zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking, zijn er opstanding. Zie je dat hier precies hetzelfde naar voren komt als wat er in Hebreeën naar voren wordt gebracht. De eenheid tussen Christus en de gemeente. En dan moet je goed vasthouden dat de Hebreeënbrief is niet een aparte brief met een aparte waarheid die anders zou zijn dan alle andere brieven. En wij zouden geen hoge priester hebben en wij leven niet onder het nieuwe verbond en dat soort termen. Dat vind je gewoon niet. Als je die dingen naast elkaar legt, goed, het wordt van een hele andere kant beschreven, maar mag het alsjeblieft. Ja. We hebben een veelkleurige God en die beschrijft dingen op veel verschillende manieren. Opdat we het zouden begrijpen, opdat de een meer waarde zou hechten aan het ene beeld. En de ander kan ze misschien iets meer vinden in het andere beeld. Maar het beeld allemaal hetzelfde uit. En voor de Corinthiërs wordt het altijd heel makkelijk gemaakt. Dan doet Paulus niet zoveel, doet het niet te moeilijk. Dan maakt hij een makkelijk beeld. Zegt hij, de hand kan niet zonder de voet. En maakt hij het vrij eenvoudig. En in Hebreeën ja, is het inderdaad wat moeilijker. Omdat je in ieder geval geacht wordt wat kennis te hebben van de oud-testamentische inzettingen. Daarom zegt men ook dat deze brief waarschijnlijk geschreven is aan gelovige Joden. Nou ja, dat mag voor mij. Maar ze blijven lid van het lichaam van Christus, want in Christus betekent nog Jood, nog heiden, nog slaaf, nog duur, betekent allemaal niks. Wij zijn namelijk één in Christus. En dat is wat in Hebreeën 5 vers 3 naar voren wordt gebracht. Om derzelfde wil moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf offeren voor de zonden. Want om alleen op deze tekst iets te baseren, ja, het wordt pas verderop uitgelegd, hè? Met name dan in hoofdstuk 10. En dan wordt gezegd, ja, het is voor het volk en voor hemzelf, maar het is één offer. En het wordt uitgebreid toegelicht verderop in Hebreeën. Maar dit geeft uitdrukking nog steeds aan de eenheid tussen Christus en de gemeente. Dan staat er in vers 4, en niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die door God, nou ja, van God, oud-Nederlands, die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft, dan wel die over hem gesproken heeft, of het letterlijk tot hem gesproken heeft, dat maakt mij niks uit hoor. Want dat woord tot wordt ook vertaald met die aangaande hem gesproken heeft. Dus dat maakt niet zoveel uit. Maar als je dan afvraagt wanneer en waar is dat dan tot hem gesproken? Nou eerst maar eens, wat is er tot hem gesproken? Nou, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Die uitdrukking kennen we. Dat is een bekende uitspraak, komt uit Psalm 2. Is al eerder in Hebreeën aangehaald. En is van toepassing op zijn opstanding. Toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, dan wel verwekt. Genereren is verwekken, hè? Nou, opwekken. Stroom genereren, stroom opwekken. Leuke soortzone. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt, dan wel opgewekt. Dat verwekken komt in Handelingen 13 voor. Hè? Dan krijg je hetzelfde verhaal. Dan plaatst men het ook weer terug naar zijn geboorte. Want dan staat er, toen hij Jezus verwekt had, toen zei hij tot hem, gij zijt mijn zoon, et cetera. Ja, toen hij Jezus verwekt had, ja, dat was bij zijn geboorte.
Wekken.
Er werd ook tegen hem gezegd bij zijn dood. Ja, er werd tegen hem gezegd dat hij de geliefde zoon was in wie God zijn welbehagen heeft. Ja, ik weet niet of deze uitspraak ook bij zijn doop gezegd werd, maar in ieder geval van gij zijt mijn geliefde zoon. Nou ja, dat is hetzelfde, gij zijt mijn zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En het werd ook tot hem gezegd bij de verheerlijking op de berg. En 1 plus 1 is 2. Ik bedoel, de doop is een uitbeelding van zijn dood en opstanding. En daarna werd hij inderdaad verheerlijkt op de berg, namelijk tot in de hemel zelf. En zijn gelaat glansde. Licht, uitbeelding van heerlijkheid. Maar dit zijn uitbeeldingen van zijn opstanding. Maar het is van toepassing op zijn opstanding. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Maar dan moet je opletten, want er staat, vers 5, Christus heeft zichzelf niet verheerlijkt, maar iemand anders heeft tot hem dat gezegd. God had het namelijk in het Oude Testament vastgelegd. En op die wijze is het tot hem gesproken. Maar er staat er, hij heeft zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden. Maar die tot hem gezegd heeft, en dan verwacht je, nou jij bent hoge priester vanaf nu. Maar er staat er, gij zijt mijn zoon. Waaruit je dus kan concluderen dat het in ieder geval om dezelfde gelegenheid moet gaan. Wanneer dat gezegd is, toen werd hij ook tot hoge priester gesteld. En je kan concluderen dat die twee dingen, hoge priesterschap en zoonschap, elkaar overlappen. En nou, synoniem zijn wil ik absoluut niet zeggen, maar ze houden wel, hebben wel verwantschap, het zoonschap en het priesterschap. En, ik citeer vers 6 er ook maar direct achteraan, gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Daar wordt het dus echt expliciet gezegd dat hij hoge priester zou zijn. Maar het moment waarop tot hem gezegd wordt, gij zijt mijn zoon, werd ook tot hem gezegd, dan wel daarna, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Als je deze twee dingen nou eens opzoekt, en dat gaan we nog even doen voordat we afsluiten, dan gaan we eerst naar Psalm 2. Daar komt de uitspraak vandaag. Hij zei, mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Heden heb ik u gegenereerd.
Maar gegenereerd is toch ook gesteld tot?
Ja, dat is hetzelfde, ja. Maar als je zoon wordt, dan word je inderdaad gesteld. En dat houdt met elkaar verband. Maar ja, het is ook stellen, ja. Je wordt tot zoon gesteld. En hij is tot zoon gesteld. In zijn opstanding. Maar dat zit hem al in die uitdrukking. Gij zijt mijn zoon. Daar zit al dat die gesteld wordt. Heden heb ik u gesteld. Heden heb ik u verwekt. Opgewekt. Maar dan staat er in vers 6 begin ik maar. Maar eerst nog even het verband. In de psalm komt naar voren, ik ga het niet verder lezen, maar er wordt gezegd van, nou ja, de hele wereld is in opstand tegen God en zijn gezalfde. En ze zeggen van, nou, we willen er eigenlijk niks mee te maken hebben. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Dat gaat over onze bedeling. Er is niemand die met de Heer te maken wil hebben. Maar dan staat er in vers 4, die in de hemel woont, die zal lachen, de Heer zal hem bespotten. Nee, ze kunnen wel denken dat zij heerschappij hebben. Maar dat is niet zo. De Heer lacht erom. En de Heer bespot hen. En dat zal in de toekomst ook gebeuren. Dat staat in vers 5. Want dan, als hij geopenbaard zou worden, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. En dan zegt God, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Hoezo denken jullie aanspraak te maken op koningschap op aarde? Ik ben de koning. Dan wel, ik heb mijn koning gesteld. Ik zal van het besluit verhalen. Er was wat besloten. En daar wordt op teruggekomen. Ja, het duurt zo'n 2000 jaar. Daarom staat er ook, ik zal van het besluit verhalen. Er was wat besloten en nu kom ik erop terug. De Heere heeft tot mij gezegd. En nou is eigenlijk de zoon aan het woord. De Heere heeft tot mij gezegd. Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. En dan zegt de vader, om het zo te zeggen, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Maar dat is nog niet gebeurd. De Heer kan elk moment zeggen, nu wil ik mijn koningschap in ontvangst nemen en praktisch openbaar maken. En dan worden de heidenen gegeven tot zijn erfdeel. En dan wordt de hele schepping wordt zijn bezitting. Dan moet er wel eens wat verdwijnen, dat staat er ook achter. Dan zullen ze verpletterd worden, omdat ze ongelovig zijn. Maar waar het om gaat, is dat hij tot koning gezalfd is. Want dat is de kern. Vers 6, ik toch heb mijn koning gezalfd. Wanneer dan? Nou, toen dat, zeg maar dat contract getekend was. Dat besluit is, toen het besluit genomen werd. De Heer heeft op mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Toen de Heer Jezus opstond uit de dood, daar slaat die uitdrukking op. Toen is hij gesteld, dan wel gezalfd, tot koning. Ja, over Sion, maar over de hele schepping. Want toen de Heer opstond uit de dood, zei de Heer, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Voor zijn opstanding zei hij dat niet, maar daarna. Toen werd hij gesteld tot zoon. Alleen wat hieruit blijkt uit deze psalm, en daarom zoek ik hem op. Hij is koning, maar wat doet hij ermee? Niks, inderdaad. Doet hij niks mee. En dat is waar het om gaat. Want hier wordt gezegd, hij is koning, maar hij doet er niks mee. Maar in Hebreeën, wat staat er? Hij is priester naar de ordening van Melchizedek. Melech Tzadik. En Melech is een koning, dat woord betekent koning, en Melech is een koning. En Tzadik is gerechtigheid. Koning der gerechtigheid. Hij is priester naar een bepaalde orde. Wat voor orde? Nou, hij is namelijk een koning der gerechtigheid. Hij is koning en hoge priester. Die beide functies bekleedt hij. Alleen waar het over gaat, is dat hij vandaag in de dag nog geen gebruik maakt van zijn koningschap. De nadruk ligt vandaag in de dag op zijn priesterschap. En dat is ook heel belangrijk om vast te houden in deze brief. Want die uitspraak in vers 5, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Als je het smal doet, zeg je ja, het gaat over zijn opstanding, oké. Leuk, weet je dat. Maar als je het opzoekt in psalm 2, dan blijkt dat het gaat over zijn zalving tot koning. Dan staat het koningschap centraal. En die andere plaats, vers 6, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Daar staat het priesterschap centraal. Dus hij is koning en priester. En waar het om gaat, is dat, dat koningschap was wel bekend. Ook in Israël wel. Men vroeg ook altijd, ik weet dat ik wat uitloop, maar ja, anders moet ik het verhaal onder halverwege afbreken. Dus doe ik liever niet. Het feit dat hij koning zou zijn, was wel bekend. Dat vroegen de tijdgenoten van de Heer Jezus zich ook af. Van gaat u ook uw koninkrijk nou openbaren? En hoe zit het nou allemaal? En wij hebben uit de wet geleerd dat als de Messias komt, dan blijft hij in de eeuwigheid. En dan zal hij, het is de zoon David. Hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Dat was allemaal wel bekend. Dat hij als Messias koning zou zijn. Maar de Heer zei al, nee, ik zal weggaan. Ik moet eerst verhoogd worden en dan kom ik later weder. Al die dingen wordt niet door Paulus geopenbaard, zeg ik dan maar. Maar dat vind je in de evangelie en al, dat hij weg zou gaan. Om een koninkrijk te ontvangen en daarna weder te keren. Om het koninkrijk te praktiseren. Maar in die tussentijd doet de Heer heel wat anders. En dat weet de Heer al. En de Heer spreekt daar al over in de evangeliën. En de Heer gaat dus ook weg naar zijn opstanding. En dat koningschap wordt uitgesteld. Het ligt vast in Gods woord. Maar ja, je kan er tegenaan kijken dat je zegt, ja, het wordt uitgesteld, wordt onderbroken. Zo wordt in de Bijbel ook genoemd, is een soort onderbreking. Maar dat was onbekend. En dat wordt ons in al die brieven, dat is de verborgenheid, dat wordt ons in die brieven geopenbaard. En de grote lijn in de Hebreeënbrief, de grootste lijn die je vindt, zijn eigenlijk maar twee versen. Dat is Hebreeën 1, vers 1, 2 en 3. Nou, dat is niet met het gedeelte. Waar staat, als je de tussenzinnen weglaat, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Vers 3. De welke, Einde van vers 3. Is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Spreekt over koningschap. Blijkt uit het woord majesteit. Majesteit is koningschap. Hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Hij is koning. En Paulus doet er 7 hoofdstukken over. Om in hoofdstuk 8 vers 1 te zeggen. De hoofdsom nu der dingen. Is het belangrijkste waar ik het over heb. Daar wil ik nou de hele tijd al naartoe. Dat is wat ik naar voren probeer te brengen. De hoofdsom nu der dingen waarvan wij spreken is dat wij zodanig een hoge priester hebben die gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Er zit een hoge priester op die troon. Hij zit op die troon, hij is koning. Maar hij maakt er geen gebruik van. En het leuke is trouwens, in hoofdstuk 1 wordt er gezegd, hij is zoon. En in 8 vers 1 staat, hij is hoge priester. Die op die troon, die koningschap ontvangen heeft. En die twee dingen vind je bij elkaar in vers 5 en vers 6. Gij zijt mijn zoon. Dan zit je in Hebreeën 1, vers 1, 2 en 3. En vers 6 zegt, het is een priester, een hoge priester. En die twee dingen, daar gaat het om. Dat hij eerst naar voren komt. Ja, het is de koning, het lijkt er ook allemaal op, het koningschap. Maar het blijkt dat hij, dat het koningschap nog op zich laat wachten. En dat hij vandaag zijn priesterschap uitoefent. En daar ligt de nadruk op. En nou ja, dat dat bij de verborgenheid hoort, dat mag wel duidelijk zijn. Want in heel veel kerken en kringen kent men Christus, dan noemt men hem de koning. En dan zingen ze, hij regeert. Maar ja, mijn vader zei altijd, hoezo hij regeert? Ja, je zingt dat dan zo mee, hè? Ja, hij regeert. En dan kan je zeggen, ja, hij regeert over mij, over mijn leven. Oké, ja, dat is goed. Maar hij regeert? Nee, de overste deze wereld die regeert, de duivel zelf. En wij worden getrokken uit deze wereld om overgebracht te worden. Inderdaad, in het koninkrijk van de Zoon zijn er liefde in de hemel. Maar hij doet daar geen koninklijk werk aan ons. Wij zijn niet in die zin zijn onderdanen. Maar we hebben een veel nauwere relatie met hem. Hij is onze hoge priester, dan wel onze overste leidsman die ons zal leiden tot die erfenis. Zullen we eerst de Heer danken? Trouwe God en Vader, we komen tot u om u te danken, Heer. Voor die grote rijkdom van de genade, Heer, die u aan ons gegeven hebt, Heer. Dank u wel dat u ons uw woord gegeven hebt, Heer, waarin we die grote dingen mogen ontdekken, Heer. Het grote werk waar u mee bezig bent, Heer. Heer, u hebt het allemaal vastgelegd in uw woord, Heer. En u openbaart het aan ons. Dank u wel dat u ons ook uw geest gegeven hebt, Heer, om ons in al de waarheid te leiden, Heer. Zodat we die dingen mogen leren verstaan en steeds beter mogen leren verstaan, Heer. Dank u wel, Heer, dat u ons gezegend hebt met elke geestelijke zegening in Christus, Heer. Dank u wel dat u ons trekt uit deze tegenwoordige boze eeuw, Heer. Dat we overgezet worden in uw koninkrijk. Dank u wel dat we daar een positie hebben ontvangen, Heer. Een positie als het lichaam van u, Heer, in een nauwe verbinding met u. Dank u wel, Heer, dat u weet wat er in ons omgaat, Heer. Dat u weet wat we meemaken en wat we doormaken, omdat u ook mens bent en weet wat het is om verzoeking te hebben, Heer. Heer, we mogen u danken, Heer, dat u onze overste leidsman bent, Heer. En dat u de volleinde des geloofs bent. Dank u wel dat we mogen zien op u, Heer. Dank u wel dat u zoveel rijke dingen in uw woord aan ons bekend maakt, Heer. Heer, wilt u uw woord ook in onze harten planten, Heer, zodat we mogen opgroeien, Heer, van kind tot zoon. Dat we met de melk beginnen, maar dat we daarna de vaste spijsdeelachtig worden, Heer, opdat we volwassen zouden worden in het geloof, Heer, dat we volwassen kinderen van u zouden worden, Heer. Niet ter ere van onszelf, Heer, maar ter ere van uw grote naam. Heer, wilt u ook met ons zijn, Heer, in de dagen die nog voor ons liggen. Heer, vraag ik u uit genade en om Christus wil. Amen.